Laten we openen in gebed. Vader almachtig, we danken u, Heere God, dat we deze aanbidding voort kunnen zetten. We danken u voor uw woord, dat we samen mogen openslaan en samen mogen bestuderen. We bidden, Vader, dat ons denken hernieuwd wordt. We bidden dat we meer ontzag hebben voor u, voor uw woord, voor het werk wat u doet, Heer. En bidden, Vader, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van uw woord. Dat alles wat we denken, spreken en doen, Heer, tot eer en glorie van uw heilige naam zal zijn. We bidden en we vragen dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Maar vandaag gaan we stilstaan bij de Heilige Geest en het Woord van God. Deze is de derde studie over de verhouding tussen de Heilige Geest en de Schrift, is het noodzakelijke uitgangspunt voor de rest van deze studie, voor de rest van deze serie. Dus in de eerste studie stonden we stil bij de persoonlijkheid en goddelijkheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest is geen vage, onpersoonlijke en mystieke kracht, hij is God. Vorige week stonden we stil bij het feit dat de Heilige Geest de gever en onderhouder van het leven is. Zoals ik net al zei, vandaag gaan we stilstaan bij de Heilige Geest en het Woord van God. Het doel van deze studie is om het Woord en de Geest zo bij elkaar te houden dat we de Geest niet zoeken buiten de Schrift om en de Schrift niet behandelen alsof we de Geest niet nodig hebben. We behandelen vandaag vier lijnen. We gaan 1. Stilstaan bij het feit dat de Geest het Woord heeft gegeven. De Schrift komt niet uit de mens, maar uit God. En daarom heeft de Schrift goddelijk gezag. 2. We gaan ook zien, en dit is cruciaal, Woord en Geest zijn onderscheiden, maar onafscheidelijk. Er is geen gezonde geestwerking buiten het Woord en geen vruchtbaar omgaan met het Woord zonder de Geest van God. 3. We gaan ook stilstaan bij de openbaring voor wat we noemen de kanon. Dus het complete woord wat we hebben voordat het gesloten werd. Je ziet daarin dat het volk van God altijd al leefde bij het reeds gegeven normatieve woord van God. En we gaan kijken naar het werk van de Geest in ons met betrekking tot het geschreven woord. Dus hoe hij Gods kinderen het woord doet verstaan en aannemen. Maar laten we beginnen bij het begin. En belangrijk is dit. Kijk, we hoeven niet te doen alsof wij neutraal beginnen. En als gemeente belijden wij dat God gesproken heeft en dat hij zijn woord gegeven heeft. Dat is gewoon wat we belijden. Dat is ons uitgangspunt. Wij geloven en belijden dat de Schrift niet het product is van menselijke religie, maar van Gods Geest. Op basis van waarvan? Nou, ik heb natuurlijk gewoon de versen op het scherm en ook de verwijzingen. Maar als je in je Bijbel gaat naar 2 Petrus 1, dan lezen we vers 20 en 21. Dus 2 Petrus 1, vers 20 en 21. Petrus die schrijft: dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Hier in 2 Petrus 1 komt Petrus niet zomaar ineens op het onderwerp van Schrift en inspiratie. Wat Petrus doet, hoort het hart van iedere herder te zijn. De gemeente wijzen op en aansporen om vast te houden aan zekerheid en waarheid, omdat er dwaalleraren zijn die het evangelie zullen verdraaien en de hoop op de komst van de Heere Jezus Christus zullen ondermijnen. Aan het begin van het hoofdstuk legt Petrus de nadruk op Gods genade. Hij maakt duidelijk dat God ons alles heeft gegeven wat tot het leven en de godsvrucht behoort en dient. En daarom roept hij de gelovigen op om te groeien en zo hun roeping en verkiezing vast te maken. Vervolgens schrijft Petrus dat hij hen telkens wil herinneren aan deze dingen. Hij wil hem blijven herinneren aan deze dingen. Hij weet dat zijn dood nabij is. En daarom wil hij dat zij na zijn heengang deze waarheid blijven gedenken. Het gaat hem dus om blijvende vastheid. De gemeente mag niet afhankelijk worden van één apostel die er straks niet meer is, maar moet geworteld zijn in wat God gesproken heeft. Vanaf vers 16 komt Petrus bij de kern. Hij verdedigt de betrouwbaarheid van de apostolische prediking. Hij zegt, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Wanneer hij bijvoorbeeld spreekt over de kracht en de komst van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het christelijk geloof is geen religieuze mythologie. En de verkondiging van de majesteit van de Heer Jezus Christus is geen opgeklopt verhaal. Petrus voert daarvoor ooggetuigenbewijs aan. Hij, samen met andere apostelen, hij heeft de majesteit van de Heer Jezus Christus gezien. En hij verwijst dan naar de gebeurtenis op de berg van de verheerlijking, waar Christus zichtbaar in heerlijkheid werd geopenbaard en waar de stem van de Vader klonk, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dat moment is voor Petrus niet alleen een indrukwekkende ervaring geweest, maar een goddelijke bevestiging. De Heere Jezus is werkelijk de Zoon van God en zijn komst in heerlijkheid is een realiteit. Wat doet Petrus vervolgens? Hij zegt niet, wij hebben deze ervaring, dus vertrouw op ons. Nee, hij verbindt het apostolische getuigenis aan het profetische woord. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Dat profetische woord, de schriften van het Oude Testament, functioneert als een lamp in een donkere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in harten. Met andere woorden, zolang de gemeente leeft in een wereld vol duisternis, verwarring en misleiding, geeft God een vaste, lichtgevende norm zijn eigen woord. Maar nu dan, de vraag die beantwoord moet worden is, waarom is dit woord, dit profetisch woord, zo vast en zeker? Waarom doen jij en ik en waarom doen we als gemeente er goed aan om daar acht op te slaan? En dat is de context voor vers 20 en 21. Dus besef dat wat Petrus hier doet niet een theoretische discussie is over inspiratie. Dit wat Petrus hier doet, wat hij schrijft, schrijft hij uit wat we noemen pastorale noodzaak. Het is een noodzaak dat de kerk en daarmee dus iedere individuele discipel moet staan op het woord van God. Dat is een noodzaak. En let op hoe vers 20 begint. Hij zegt, dit moet u allereerst weten. Dus hier moet je beginnen, maakt Petrus duidelijk. Dit is fundamenteel. Geen enkele profetie van de schrift laat een eigenmachtige uitleg toe. Dus let op ook hoe Petrus het formuleert. Hij spreekt niet in het algemeen over profetie of wat dan ook, of wat mensen ervaren als profetie. Maar over profetie van de schrift. Profetie die behoort tot de schrift. Het geschreven woord. En er bestaat een discussie over het gedeelte eigenmachtige uitleg. Het woord dat Petrus gebruikt wordt soms opgevat alsof hij zegt dan, niemand mag de schrift naar eigen inzicht uitleggen. Op zichzelf is dat gewoon waar. Want niemand mag dat doen. De schrift is niet bedoeld om willekeurig verdraaid te worden. Maar in deze context is dat waarschijnlijk niet de hoofdzaak van Petrus. Waarom? Omdat vers 21 meteen het onderwerp verschuift naar oorsprong. Profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar door mensen die door de Heilige Geest gedreven werden. Dat betekent dat eigen uitlegging in vers 20 het meest natuurlijk slaat op de profeet zelf. Profetie ontstaat niet doordat een mens vanuit zichzelf de boodschap ontleedt, uitlegt of bedenkt en die vervolgens als Gods woord presenteert. Met andere woorden, schriftprofetie is niet het product van privé-interpretatie, van privé-inzicht of privé-intentie. Petrus zet hiermee een grens neer aan het begin van zijn uitleg. De oorsprong van profetie ligt niet in het autonome innerlijke of autonome innerlijk van de mens. Een profeet is niet iemand die zijn eigen gedachten religieus inkleedt. En een apostolische boodschap is niet een mooi verhaal dat ontstaat uit vrome ijver. Als het profetisch woord werkelijk vast en zeker is, dan moet het ook een bron hebben die vast en zeker is. Dus niet de wisselende interpretaties van mensen, maar God zelf. En vers 20 is dus de ontkenning die de weg vrijmaakt voor vers 21. Niet uit de mens, maar uit de geest. Dus let op vers 21, want het is belangrijk, omdat Petrus nu de reden geeft voor wat hij in vers 20 schreef. Hij schrijft, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens. Dus daarmee sluit Petrus heel bewust één verklaring uit. Profetie ontstaat niet doordat een mens het besluit neemt om namens God te spreken. Het is niet, ik word vandaag wakker en ik denk, ik ga namens God spreken. Dat is niet wat er gebeurde met de profeten. Het woord wil is cruciaal. De profeet is niet de initiator. Hij is niet de oorsprong. Hij is niet de auteur in laatste instantie. Zelfs al is er een mens die spreekt, want Petrus ontkent niet het menselijke element. De bron is niet de wil van de mens. Dat is wat hij duidelijk maakt. Dus het is niet voortgebracht door de wil van de mens. Maar hoe dan wel? Dan komt de omkering. Maar heilige mensen van God, hè, Petrus noemt de menselijke instrumenten heilige mensen, niet omdat zij zondeloos waren, maar omdat zij door God apart gezet zijn voor deze dienst. Zij behoren hem toe. Hun spreken is een bediening onder Gods roeping. En hiermee bewaart Petrus meteen het evenwicht. Profetie is niet uit de wil van de mens, maar het komt wel door mensen heen. God gebruikt echte personen met echte woorden in echte contexten, dus gewoon in echte situaties. En dan komt de kernzin. Door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Het sleutelwoord hier is gedreven. Betekent gedragen, meegevoerd. Het beeld is dat de profeet niet zelf de koers bepaalt. Hij wordt als het ware voortbewogen, niet passief als een machine, maar wel zo dat het initiatief en als het ware de stuwkracht bij de Heilige Geest ligt. Dus let op dat Petrus niet zegt, en dit is belangrijk ook in onze tijd, want het is nooit wat er gebeurde in de geschiedenis. Mensen hadden geen mooie gedachten over God. Hij zegt ook niet, mensen hadden religieuze ervaringen en noemden dat profetie. Nee, de Heilige Geest dreef hen. De profeet is niet degene die de boodschap opwekt en daarna aan God toeschrijft. Nee, God heeft een wil. Die wil maakt hij bekend. En dat doet hij door mensen te drijven dat woord te spreken. Nou, we stelden dus de vraag, waarom is het woord vast en zeker? Nou, we zien het. Omdat profetie, zoals Petrus profetie definieert, in de eerste plaats Gods spraak, in de eerste plaats is dat het Gods spraak is door menselijke monden. De betrouwbaarheid van de schrift hangt niet aan de kracht van de menselijke profeet, maar aan de heiligheid en waarheid van de geest die hem droeg. En kijk, dit is belangrijk om te beseffen. Hier staan wij op. Dit wat Petrus hier schrijft, daarop staat Christuskerk Lelystad. Petrus is in deze brief niet bezig om een stapel ervaringen te verzamelen. Hij weet dat zijn heengaan nabij is. En daarom wil hij dat de gemeente na hem leunt op iets wat niet verandert. Een vast en zeker woord. Dat is ook wat wij hier doen. Begrijp me goed, het maakt me niet uit wat jij of ik vind. Het maakt me niet uit wat je voelt. Het maakt me ook niet uit wat ik voel. En het maakt in de basis ook niet uit wat we denken. Als het niet overeenkomt met het woord van God, dan slaan we er geen acht op. Nooit niet. Niet omdat we heiliger dan gij willen zijn, maar omdat we geloven wat Petrus hier schrijft. Dit woord komt niet uit de mens. Het is niet voortgekomen uit menselijke wil, maar heilige mensen hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest. Dat is het. Dus we zien het hier in 2 Petrus 1. Let nu op hoe de apostel Paulus hetzelfde benadrukt, maar vanuit een andere hoek. Let op 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Paulus schrijft: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. In 2 Timotheüs 3 komt Paulus, net als Petrus, niet zomaar op het onderwerp schrift en inspiratie. Ook hier is de aanleiding pastoraal. Paulus schrijft aan Timotheus als een herder aan een jonge herder. In een tijd waarin de druk toeneemt, de misleiding groeit en waarin Paulus zelf ook weet dat ook zijn einde nabij is. Het is een brief die staat in het teken van volharding. Timotheus moet het evangelie bewaren, hij moet lijden verdragen en de gemeente dienen te midden van een wereld en een kerkklimaat waarin waarheid en vroomheid steeds vaker uit elkaar getrokken worden. Paulus begint hoofdstuk 3 met een serieuze conclusie. Weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Dat is hoe hoofdstuk 3 begint. Vervolgens tekent hij het morele en geestelijke klimaat. Mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig zijn, hoogmoedig, ongehoorzaam aan hun ouders, liefhebbers van genot meer dan liefhebbers van God. En hij noemt iets dat past bij de verwarring waar een gemeente in terecht kan komen. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar verloochenen de kracht daarvan. Met andere woorden, er kan veel religieuze vorm zijn. Er kunnen heel veel woorden zijn, heel veel uiterlijkheid, maar zonder de werkelijkheid van godsvrucht. Paulus waarschuwt dat dit niet alleen een probleem daarbuiten is. Zulke mensen dringen binnen, misleiden, brengen verwarring en staan de waarheid tegen. De strijd is dus niet abstract. Het raakt de gemeente en het raakt het ambt. Vanaf vers 10 maakt Paulus het persoonlijk. Timotheus heeft de leer en het leven van Paulus gezien. Hij heeft vervolging en lijden meegemaakt. En Paulus herinnert hem eraan dat dit de normale weg is, dat dit de weg is voor wie God vruchtig wil leven in Christus. Dat er tegenstand komt en de situatie wordt niet vanzelf beter. Hij zegt zelfs dat slechte mensen en bedriegers voortgaan van kwaad tot erger, misleidend en misleid worden. Dus dit is de realiteit waar Timotheus in moet dienen. Het is niet uniek aan onze tijd. En dan komt vers 14. Dus terwijl de wereld en de valse leraren hun eigen koers volgen, moet Timotheus blijven staan. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent. Dus niet meebewegen met de tijdsgeest, niet zoeken naar nieuwe fundamenten, maar blijven bij wat hij ontvangen heeft. En let op waar Paulus een beroep op doet. Timotheus weet van wie hij het geleerd heeft en hij kent van kinds af de heilige schriften. Die schriften, zegt Paulus, zijn bemachtigd om wijs te maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Let op dat Paulus hier niet alleen denkt aan kennis als informatie. Hij bedoelt, de schrift is het middel dat God gebruikt om een mens te brengen tot het heil in Christus. Dus de boodschap van de schrift en om hem daarin ook te bewaren. In die context lezen we vers 16. Dus in die context, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig. En dan gaat hij verder. Dus let alsjeblieft op heel de schrift. Niet een paar favoriete gedeelten, niet alleen de rode letters, niet alleen de thema's die ons aanspreken, maar de schrift als geheel draagt dit stempel. Paulus sluit daarmee selectiviteit uit, of af. Je kunt de schrift niet in stukken hakken en zeggen, dit is van God en dit is menselijk. Dat kan niet. De schrift in haar geheel staat onder één afkomst. En dan komt dat ene woord dat alles draagt, door God ingegeven. Het Griekse woord ingegeven betekent letterlijk God geademd. Dus Paulus zegt niet alleen, God heeft het goedgekeurd, of God heeft er achteraf zijn zegen of zijn stempel opgezet. Nee, hij zegt, de schrift is uitgegaan als adem uit zijn mond. Dat beeld is sterk omdat adem en spreken bij elkaar horen. Wat uit de mond komt, draagt het karakter van degene die spreekt. Dus zo zegt Paulus, de schrift draagt het karakter van God omdat het uit God voortkomt. En daarom is ingegeven meer dan een gevoel van inspiratie, zoals wij dat soms gebruiken. Dus alsof iemand creatief wordt of een mooi inzicht krijgt. Paulus bedoelt geen religieuze creativiteit, daar heeft hij het niet over. Het is gewoon simpel. God heeft gesproken. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Dus de schrift is niet een menselijk getuigenis over God. Het is Gods getuigenis tot ons. En dat sluit aan bij wat Petrus zei. Profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen spraken, gedreven door de Heilige Geest. En Paulus vat hetzelfde samen met één woord, God geademd. Dat is wat hij doet. Ja, dus ik wil dat we dit goed zien. Dit woord dat wij hier bestuderen, dat is het woord van God. Niet omdat wij dat gevoel erbij hebben, niet omdat het ons aanspreekt, maar omdat God het zelf gegeven heeft. En dit legt het fundament voor wat hierna komt. Het woord, wat ik al zei, het woord en de geest zijn onderscheiden, maar zijn onafscheidelijk. Onderscheiden, want de geest is God en de schrift is zijn gesproken en geschreven openbaring. Maar onafscheidelijk, want de geest die dit woord gaf, werkt niet tegen dit woord in. En hij werkt zijn leven en kracht juist door dit woord heen. En dat is cruciaal. Dit is cruciaal in het klimaat waarin wij leven. Je hoort tegenwoordig vaak spreken over een religieuze geest. Je hoort het in verschillende bewegingen. Zodra je wijst op het woord van God en tegen hetgeen ingaat, tegen hetgeen gaat wat zij als geestelijk ervaren, krijg je de stempel van een religieuze geest. Je mist vrijheid, je mist vreugde, je mist leiding volgens deze mensen. Je maakt God klein en je beperkt hem tot een boek. Soms zelf van, oh, ik zou willen dat jij echt in de vrijheid van de geest zou gaan staan. Mensen beseffen niet wat ze zeggen. Ik was dood in mijn zonde en overtredingen. Ik was gebonden door mijn wil. Nu heeft Christus mij levend gemaakt. En je zegt tegen mij, ik wens dat je vrij bent. Ik ben vrij. Ik leef door Christus. Dus volgens deze groepen betekent ware vrijheid dat je loskomt van alles wat vast is. Los van structuur, los van leer, los van uitleg, los van het toetsen van geesten. De geest is vooral herkenbaar aan spontaniteit, aan intensiteit en soms of vaak bijzondere ervaringen. Het werk van de geest wordt dan al snel gekoppeld aan een soort van flow, een beweging. Aan een bepaalde emotionele dynamiek of aan manifestaties die men als bewijs van vrijheid zien. Dus broeders en zusters, begrijp wat hier gebeurt. Als men vrijheid tegenover het woord zet en geestelijkheid losmaakt van waarheid, dan lijkt dat vroom en ruim, maar het is uiteindelijk een vrijheid zonder kompas. Dus zonder leiding. En dat is niet de vrijheid die de schrift ons voorhoudt. De Heilige Geest is nu gekomen om ons los te maken van Gods spreken, maar om ons juist te brengen onder Gods spreken en dat spreken levend en vruchtbaar te maken in ons hart. Deze twee dingen moeten we onthouden. En we gaan zo zien in de schrift. Ware geestwerking, het ware werk van de geest, bindt aan Gods waarheid. De geest verheerlijkt Christus niet buiten de waarheid om, maar in en door de waarheid. Twee, de geest gebruikt het woord om dat werk te doen wat alleen hij kan doen. Om te baren, te heiligen en te bewaren. Let op 1 Petrus 1 vers 23 en op Jacobus 1 vers 18. Ik wil ze allebei eerst lezen en daarna gaan we zo ontleden. Ik lees bij 1 Petrus 1, lees ik vers 22 nog erbij voor de volledigheid. Petrus schrijft, nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Let op Jacobus 1, vers 18. Jacobus schrijft: overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Dus laten we teruggaan naar, naar 1 Petrus. Petrus begint in vers 22 met het zichtbare gevolg. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest. Dus let op die combinatie. Aan de ene kant doet Petrus de waarheid. Dat is Gods geopenbaarde waarheid. Evangelie zoals het tot hem gekomen is. Aan de andere kant zegt hij, dit gebeurt door de geest. Dus de geest is niet los verkrijgbaar van de waarheid. En de waarheid is niet vruchtbaar zonder de geest. Wanneer mensen komen tot gehoorzaamheid aan de waarheid, waar en wanneer dat is geland, daar is dat het werk van de geest. De waarheid kan alleen landen als de geest het hart opent en reinigt. En wat is het doel dan wat Petrus noemt? Tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. En dit is belangrijk, want Petrus maakt het direct concreet. Het werk van de geest is niet een mystieke ervaring, maar zichtbaar in heiliging en liefde. De geest brengt de waarheid in het hart en in een heilige levenswandel. Mijn ding is, wat een christen hoort te kenmerken, is heiligheid en liefde. Dat hoort een discipel te kenmerken. Dat werkt de geest in het hart. En dan komt vers 23 als grond onder wat hij zei. U die opnieuw geboren bent. Dus Petrus gaat terug naar de bron. Waarom is er reiniging, gehoorzaamheid en liefde? Omdat er iets diepers gebeurd is. Wedergeboorte. En dan zegt hij met twee scherpe contrasten. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dus hij tekent wedergeboorte als een werk dat blijft, omdat de bron niet vergankelijk is. En nu komt het cruciale punt voor ons thema. Petrus zegt dat deze wedergeboorte gebeurt door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat door is cruciaal. De geest werkt dit nieuwe leven door het woord. Het woord is hier zaad. Het middel waardoor God leven wekt. En Petrus noemt dat woord levend en blijvend. Waarom? Omdat dit woord Gods woord is. Het is God geademd. En daarom draagt het, wanneer de geest het toepast, leven voort. Dus in 1 Petrus zie je die dubbele werkelijkheid die wij moeten onthouden. Door de geest en door het woord. Jacobus zegt hetzelfde, maar nog compacter. En nog scherper in de orde van oorzaak en middel. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Let op hoe God hier het onderwerp is. Niet, we hebben onszelf verbeterd. Niet, wij hebben een beslissing genomen en toen werd het leven. Maar hij heeft ons gebaard. Wedergeboorte is een daad van God. En Jacobus voegt eraan toe, overeenkomstig zijn wil. Het initiatief ligt bij God. Het ligt bij God, niet bij de mens. Maar opnieuw, God doet dit niet zonder een middel. Jacobus zegt, door het woord van de waarheid. Dus waar God leven baart, gebruikt hij zijn waarheid. Het is niet waarheid of geest. Het is de geest werkt Gods leven door Gods waarheid. En het doel dat Jacobus erbij geeft, onderstreept de ernst. Opdat wij eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Met andere woorden, wedergeboorte is niet een kleine innerlijke oppepper. Het is het begin van Gods nieuwe schepping in mensen. Nou, nu is de vraag, hoe werkt of draagt de Heilige Geest dat nieuwe leven verder? En let op twee belangrijke teksten. Johannes 17, vers 17. En 2 Thessalonicenzen 2, en dan wil ik met jullie vanaf vers 13 tot en met 17 lezen. We lezen eerst Johannes. We lezen allebei en daarna gaan we eerst naar Johannes 17. Nou, ik heb deze op het scherm. Het gebed van onze Heer Jezus. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Volgens mij kennen we deze allemaal. Maar als je bladert naar 2 Thessalonicense 2, want ik heb alleen de verwijzing. 2 Thessalonicense 2, vers 13 tot en met 17. Paulus schrijft: maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heer, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in de heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Als eerste Johannes 17, vers 17. Johannes 17, vers 17 staat in het hoge priesterlijke gebed van de Heer Jezus. Het is het moment vlak voor zijn lijden, waarin hij niet alleen voor zichzelf bidt, maar heel bewust voor zijn discipelen en in het verlengde daarvan voor allen die hun woord zullen geloven. Met andere woorden, dit is het gebed van de Heer Jezus voor het voortgaande leven van zijn volgelingen in een vijandige wereld. Dit raakt ons onderwerp direct. Hoe draagt God het nieuwe leven verder? Hoe heiligt hij de discipelen van de Heer? En de Heer Jezus bidt: heilig hen door uw waarheid. Dus heiligen betekent hier apart zetten voor God. Reinigen, vormen naar Gods wil, zodat zij werkelijk van hem zijn en voor hem leven. Het is discipelschapstaal. De discipel is iemand die niet meer zichzelf toebehoort, maar die God toebehoort. En de Heer Jezus bidt dat de Vader dat in hen zal doen, niet alleen bij de start, dus bij de wedergeboorte, maar in de voortgang, dus heiliging als levensweg, als wandel. En let op hoe Christus dat gebed invult. Door uw waarheid. En dat ene woord door is beslissend voor ons punt. De Heer Jezus bidt niet alleen heilig hen, of hij bidt niet heilig hen door een innerlijke stroom van ervaringen of heilig hen door een gevoel van vrijheid. Hij wijst een middel aan. De waarheid. Dat betekent, dit is belangrijk, straks als we teruggaan in Romeinen 8 ook, dat betekent dat heiliging niet gebeurt door willekeurige mystiek, maar door Gods openbaring. Door dat wat God waar verklaart en aan ons bekend maakt. Daardoor gebeurt heiliging. Nogmaals, ik ga het blijven herhalen. De Heilige Geest, hij heiligt niet buiten de waarheid om. Hij werkt met inhoud, met Gods waarheid. Dan volgt de verklaring die de Heer Jezus meteen eraan vastknoopt. Uw woord is de waarheid. De waarheid waarlangs of waardoor God heiligt is niet mijn waarheid. Het is niet mijn intuïtie. Het is niet de tijdsgeest van een cultuur. Het is zelfs niet mijn religieuze ervaring. Christus wijst naar één norm. Uw woord. Gods woord is niet alleen waar. Het is de waarheid. Het is de maatstaf waaraan alles wordt gemeten. En daarmee verankert de Heer Jezus heiliging direct in de schrift, direct in God spreken. Nu, let op broeders en zusters. Wie past die waarheid toe in het hart? Wie overtuigt, wie vernieuwt, wie breekt zonde af, wie vormt naar het beeld van Christus? Dat is het werk van de Heilige Geest. Dus Johannes 17, vers 17 noemt de geest niet expliciet, maar in het evangelie van Johannes is dat juist de vaste lijn. De geest is de geest der waarheid. Hij zal leiden in alle waarheid. Hij zal nemen uit Christus en het ons verkondigen. Dus wanneer de Heer Jezus bidt, heilig hen door uw waarheid, is dat niet woord zonder geest, maar de geest heiligt door de waarheid van Gods woord. Hij heiligt door de geest, dus door de waarheid, door Gods woord toe te passen in ons hart. Nu, laten we kijken naar het gedeelte van 2 Thessalonicenzen. Ik heb alleen de verwijzing, dus als je in je Bijbel gaat. Wat Paulus hier doet, is vergelijkbaar als wat Petrus doet. Hij zet een gemeente op een zeker fundament. Juist in de context van verwarring. In het hoofdstuk heeft hij eerst gesproken over misleiding en wetteloosheid. Over mensen die bedriegen en over een klimaat waarin velen de waarheid niet liefhebben. Daartegenover plaatst Paulus nu een maar. Midden in alle onrust moet de gemeente weten wie de gemeente is, hoe God werkt en waar zij zich aan vast moeten houden. Dus Paulus begint met dankzegging. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heer. Dus dat is al veelzeggend. Hij begint niet bij wat ze moeten doen, maar bij wat God heeft gedaan en wie zij in de Heer zijn. Geliefden van de Heer. Dat zijn jij en ik, wij die kinderen zijn. Geliefden van de Heer. En dan komt de grond. Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid. Paulus zet hun zekerheid niet in hun gevoelens, maar in Gods eeuwige initiatief. Dit is het kader van genade. Verkiezing tot zaligheid. En nu komt onze kernzin. In heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Dus let op die tweeledige structuur. Paulus beschrijft de weg waarop God zijn verkoren volk tot zaligheid brengt. Het is heiliging door de geest en het is geloof in de waarheid. Woord en geest onafscheidelijk. Ze zijn onderscheiden, maar onafscheidelijk. De geest heiligt, hij zet apart, hij vernieuwt, maar hij doet dat met het geloof in de waarheid. Door het hart te binden aan Gods geopenbaarde woord. En dan gaat Paulus verder. In vers 17, met het middel waardoor die waarheid tot hen komt. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie. Dat is heel concreet. God roept door het evangelie dat verkondigd wordt. Met andere woorden, de geest werkt roeping en geloof door de boodschap van Christus. En het doel is hoog. Om de heerlijkheid van onze Heer Jezus te verkrijgen. Dus de hele beweging is wat theologen noemen Christocentrisch. Dus het is gecentreerd rondom Christus. Je hebt verkiezing, heiliging door de geest, geloof in de waarheid, roeping door het evangelie, deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus. Vers 15 maakt het dan onmiddellijk praktisch voor het discipelleven. Sta dan vast, broeders. Dus we zien de logica. Omdat God zo werkt, verkiezing, roeping, heiliging, geloof, daarom moeten zij niet wankelen. En hoe staan zij vast? Houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. Dat woord overleveringen, je kan het vertalen met traditie. Je moet het goed verstaan. Paulus bedoelt niet latere menselijke traditie. Die hier boven de schrift staat. Hij definieert het meteen. Wat zij ontvangen hebben door ons woord, apostolische prediking. En door onze brief, apostolisch schrijven. Met andere woorden, standvastigheid komt door vasthouden aan het apostolische woord, aan de gezonde leer die Christus verkondigt en de gemeente reguleert. Dat is geen beperking van de geest. Dat is juist de geest die werkt in de gemeente. Want de geest heeft dit evangelie gegeven en bewaart de gemeente daarbij. En dan sluit Paulus af met het gebed in vers 16 en 17. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. En dat is prachtig, omdat Paulus hiermee laat zien dat deze waarheid niet alleen kennis is, maar een bron van troost en kracht. God geeft eeuwige troost en goede hoop uit genade. En die genade werkt door tot in het concrete elk goed woord en werk. Dat is discipelschap. Spreken en leven in overeenstemming met Christus. En Paulus laat zien dat het werk van de geest, dus heiliging, niet los is van het woord. Het leidt tot goed woord en goed werk, tot een leven dat zichtbaar gevormd is door de waarheid. Nu. En hier, ik had zoveel plezier met dit stuk voorbereiden. Nu zullen er mensen zijn die zeggen, oké, maar, en dit horen we vaak. Er zijn mensen, ja, oké, maar dat is makkelijk praten, nu de kanon gesloten is. Okay, want jullie, wij zijn ons, jullie houden van dit argument, omdat jullie alles aan een boek willen binden. En dan komt het argument, maar zo werkte het vroeger niet. In het Oude Testament, zeggen ze dan, gaf God voortdurend openbaringen. God werkte voortdurend door zijn geest. En niemand stond daar met, waar staat dat in het woord? Maar dit is een misvatting van hoe God in het Oude Testament werkte. Ja, het is waar. De kanon was nog niet gesloten. Maar het is niet waar dat Gods volk toen leefde op losse indrukken zonder norm. Sterker nog, juist in het Oude Testament zie je dat God zijn openbaring ordelijk geeft. Het wordt vastgelegd en hij bindt zijn volk aan dat gegeven woord. Dus het Oude Testament is het slechtste voorbeeld om aan te halen. En laten we beginnen met het volgende onderscheid. Dit is belangrijk. We moeten drie dingen onthouden. Je hebt openbaring, je hebt vastlegging en je hebt kanon. Die drie dingen zijn belangrijk. Openbaring, vastlegging en kanon. Als je deze drie uit elkaar houdt, raak je niet in verwarring wanneer mensen zeggen, ja, maar in het Oude Testament of zelfs in Handelingen, wat we uitgebreid gaan behandelen, ging het helemaal anders, want toen sprak God voortdurend door zijn geest. Ja, God sprak. Maar de vraag is, hoe sprak hij? Hoe werd dat bewaard? En hoe leefde zijn volk daarbij? Die vragen moeten we gewoon stellen. Nou, allereerst openbaring. Met openbaring bedoelen we dat God zichzelf en zijn wil bekend maakt. Het is niet dat ding van, oh, ik heb een openbaring en je gaat iets opeens doen. Dat is niet waar we over spreken wanneer we het over de Bijbel hebben. Openbaring is dat God zichzelf en zijn wil bekend maakt. Hij is de God die spreekt. En dat spreken is niet een religieus gevoel in mensen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de Sinaï. Daar spreekt God zijn woorden tot Israël. Het is niet Mozes die gaat staan en met ideeën komt. Het is niet Mozes die denkt dat God iets op zijn hart heeft gelegd. Het is God die zijn verbond bekend maakt. Dat is wat er gebeurt. Het is God die zijn geboden geeft. Dus openbaring is, God maakt bekend wie hij is en wat zijn wil is. Daarom is openbaring ook normerend. Als God spreekt, is dat niet optioneel. Israël kon niet Gods woorden behandelen als mooie inzichten of het door hun molen van goedkeuring laten gaan. Absoluut niet. Dat wat tegenwoordig gebeurt, het is uniek in de geschiedenis van Gods omgang met zijn volk. Het gebeurde niet. Het waren woorden met gezag, woorden waar leven aan hing. Dus dit is essentieel. Openbaring is niet een innerlijke ervaring die jij goddelijke leiding noemt. Dus God die spreekt met gezag. Daarom draagt openbaring altijd het karakter van God. Waarheid, heiligheid, autoriteit. Altijd. Dan heb je vastleggen. Theologen gebruiken soms de term inscripturatie. Eenvoudig gezegd betekent dat God niet alleen op een specifiek moment tot alleen een specifieke groep wilde spreken, maar dat hij wilde dat zijn gesproken woord opgeschreven werd. God heeft zijn openbaring niet alleen gegeven, maar ook vastgelegd, zodat het bewaard bleef en gezag kon uitoefenen in het leven van zijn volk, generatie op generatie. Een voorbeeld hiervan, ik heb volgens mij alleen de verwijzing, als je in je Bijbel gaat naar Exodus 24. Het gaat om Exodus 24 vers 4. Maar ik wil vers 1 tot en met 4 met jullie lezen voor de volledigheid. Exodus 24, is iedereen er? Ja, vers 1 tot en met 4. Daarna zei hij tegen Mozes: klim naar boven, naar de Heere toe, u en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag door de Heere naderen. Zij mogen echter niet naderbij komen, en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden: al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is vers 4. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. Dit is vastlegging. God sprak, Mozes schreef het op. Het is niet een menselijke keuze om handig te documenteren. Het is onderdeel van Gods wijze van omgaan met zijn volk. Zodra woorden op schrift staan, kunnen ze gelezen worden, kunnen ze herlezen worden, kan het publiekelijk voorgelezen worden, kan het onderwezen worden, kan het doorgegeven worden en kan het ook gebruikt worden om afwijkingen in de leer te ontdekken en te weerleggen. Met andere woorden, door vastlegging maakt God zijn openbaring stabiel en toetsbaar voor zijn volk. Je ziet dit nog scherper terugkomen in Deuteronomium 31, vers 24 tot en met 26. Daar lezen we: en het gebeurde toen Mozes gereed was met het schrijven van de woorden van deze wet in een boek totdat zij voltooid waren, dat Mozes de Levieten die de ark van het verbond van de Heere droegen gebood. Let goed op. Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van de Heere, uw God, zodat het daar is als getuige tegen u. Nu is dit niet normatief, maar daarom heb je bijvoorbeeld in bepaalde gemeenten, heb je dat ze op de kansel altijd een Bijbel laten staan. Het is niet normatief, dus het is niet normerend, dit moet gebeuren, maar dat is een van de redenen waarom ze dat doen. Maar wat zien we? Mozes voltooit de woorden van deze wet. En het boek wordt bewaard als getuigenis. Dus God geeft niet alleen woorden. Hij zorgt dat er een geschreven getuigenis blijft, dat een blijvende functie heeft binnen Israël. Dit is belangrijk. Het geschreven woord gaat functioneren als verbondsdocument. Het staat als maatstaf binnen het volk. Het kan je aanklagen wanneer je afwijkt. Het kan je leiden wanneer je dwaalt. Het kan je onderwijzen wanneer je niet weet wat God wil. God bindt zijn volk aan zijn eigen spreken, vastgelegd in de schrift. En dit gebeurt niet alleen bij Mozes. Wanneer God later door profeten spreekt, zien we hetzelfde patroon terug. Het spreken van God wordt niet alleen mondeling rondgedragen, maar het wordt ook vastgelegd. Let bijvoorbeeld op Jeremia 36, vers 2. Neem u een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken vanaf de dag dat ik tot u gesproken heb, vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. Dus God zegt tegen Jeremia dat hij al de woorden die God tot hem gesproken heeft moet opschrijven in een boekrol. Dus zelfs in een periode waarin openbaring nog doorgaat, werkt God niet chaotisch. Hij laat zijn woorden vastleggen. Hij zorgt dat zijn openbaring niet afhankelijk is van wat de mens zich herinnert, of hoe men het doorvertelt, maar dat het in schrift bewaard blijft. En oké, dan heb je nu de kanon. Met kanon bedoelen we de verzameling van de schrift als erkende maatstaf. Datgene wat binnen het volk van God functioneert als norm, als meetlat. Het woord kanon heeft de betekenis van meetriet, van maatstaf. En dan komt de nuance. In het Oude Testament was die kanon in het proces van ontstaan groeiend. Het was nog geen kanon. Dat betekent, God gaf openbaringen, of openbaring over een langere periode. Een deel daarvan werd op schrift gesteld en die verzameling werd gaandeweg uitgebreid. Dus de hele bundel was niet in één keer compleet zoals wij die vandaag de dag in ons hand hebben. Maar, en dit is het punt dat je moet vasthouden, dat de kanon nog groeiende was, betekent niet dat Gods volk toen geen normatief woord had. We hebben het al een beetje gelezen, maar integendeel. Vanaf het moment dat God zijn woorden liet opschrijven, had Israël al een geschreven maatstaf om bij te leven. Je ziet dat bijvoorbeeld als je in je Bijbel gaat naar Joshua 1, vers 6 tot en met 8. Joshua 1, vers 6 tot en met 8. Er worden woorden tot Joshua gesproken. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dus we hebben hem gelezen. Wat zien we hier? Er is al sprake van dit boek van de wet, dat niet van Joshua's mond mag wijken. Hij moet het overdenken dag en nacht, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dit is dus niet wacht tot de kanon compleet is. Nee, nee. Het reeds gegeven woord heeft meteen normatieve kracht. Israël moet leven bij het reeds geopenbaarde en opgeschreven woord. En als je dat onderscheid ziet, begrijp je ook wat kanon in wording wel en niet betekent. Het betekent niet, toen was het allemaal vloeibaar. Het betekent, God heeft zijn openbaring stapsgewijs gegeven. En hij heeft die openbaring stapsgewijs laten vastleggen. Terwijl zijn volk ondertussen al gehouden was, of geboden was om te leven bij wat reeds geopenbaard was. Dat is de lijn die we zien. God spreekt, God laat schrijven, het geschreven woord functioneert als norm, terwijl het geheel nog groeit. Daarom bijvoorbeeld toen Romeinen geschreven was en de gemeente het had ontvangen, de kanon was nog niet compleet, maar dat woord was al bindend. Dat is het ding. Nu is de vraag: hoe werkt de Heilige Geest doorgaans in de gemeente? Hoe werkt hij in het gewone, het dagelijkse leven van discipelen? En dan kom je dus bij dit vierde punt. Wat hebben we gezien? We hebben gezien wie de schrift gegeven heeft. Niet mensen, maar de Heilige Geest die heilige mensen dreef. Heel de schrift is God geademd. We hebben gezien dat woord en geest onderscheiden, maar onafscheidelijk zijn. We hebben gezien ook hoe dat in het Oude Testament werkte. De geest heeft altijd door het woord heen gewerkt. We letten bijvoorbeeld nu op wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Let op wat hij zei. Hij zei, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Dit staat in een specifieke context. 1 Thessalonicenzen 1 dankt Paulus God omdat het evangelie vrucht heeft gedragen. Geloof, liefde en hoop zijn zichtbaar. En de Thessalonicenzen zijn navolgers geworden en voorbeelden. En dan verklaart hij hoe dat gebeurde. Het evangelie kwam wel in woord, dus het werd gepredikt. Maar niet alleen als klank. Het kwam in de kracht en in de Heilige Geest. Dat is de combinatie. Woord en geest samen. Niets mystieks aan. Het is bovennatuurlijk, maar het is niet mystiek. Het Oude Testament laat dezelfde structuur zien. God werkt door zijn gesproken en geschreven woord toegepast door zijn geest. Als je bijvoorbeeld denkt aan Nehemia. Een prachtig hoofdstuk, ook een soort van reformatie. Wat gebeurt er? De wet wordt voorgelezen. Het wordt verklaard. En het volk begrijpt het. Dat is ook waarom wij prediken zoals we prediken. Het wordt voorgelezen, het wordt verklaard en het volk begrijpt het. Het volk wordt getroffen in het hart. Ze buigen en ze komen tot gehoorzaamheid. Dus dat is gewoon wat je ziet in Nehemia 8. Je hoeft daar niet een apart mystiek moment bij te zoeken. God doet zijn werk door het woord dat gelezen en uitgelegd wordt. Dat is wat je gewoon ziet door de geschiedenis heen. En dan komt de vraag die alle belijdende christenen moeten beantwoorden. Waarom zou dat nu veranderd zijn? Waarom zouden wij vandaag ineens moeten leven op God zei tegen mij? Waarom? Het heeft nooit zo gewerkt. God legde op mijn hart, ik voelde dat ik dit moest doen. Alsof dat een tweede kanaal van gezag is naast de schrift. Zelfs in Deuteronomium, als je kijkt, als profeten komen, als ze dromen hebben, visioenen hebben, dan moest dat altijd getoetst worden. Altijd. Aan wat? Aan de wet van God. En begrijp me goed. Want daar worden we ook van betekend. Het probleem is niet dat Gods geest leiding geeft. We weten dat Gods geest leidt. Het probleem is niet dat mensen sterke indrukken hebben of dat hun geweten hen dringt. Het probleem is de vorm en de claim waarmee het komt. Dat is het probleem. Wanneer iemand zegt, God zei tegen mij, dan zet je dat neer als een woord met goddelijk gezag, alsof God spreekt zoals hij in de schrift spreekt. En als dat zo is, dan ontstaat er een nieuw probleem. Dan heb je in de gemeente een tweede kanaal van normativiteit naast de schrift. En dan wordt leiding al snel wie de sterkste indruk heeft, wie het meest overtuigend klinkt, wie het meest geestelijk overkomt. Dat is hoe subjectivisme en mysticisme een gemeente binnenkomen. Het gebeurt nooit door openlijk de schrift die ingegeven is door de geest te verwerpen. Dat is niet hoe het gebeurt. Het gebeurt door er iets naast te zetten en dat ook toe te schrijven aan de geest. We moeten blijven onthouden. De geest die de schrift gaf, werkt niet tegen het woord in en voegt geen nieuw normatief woord toe. Hij werkt door het woord en onder het woord wat hij gegeven heeft. En dan komt een veelgehoord argument. En deze is belangrijk. We gaan hem verder ontleden wanneer we daar zijn. Maar dan komt Pinksteren, waar Joël vervuld wordt. He, en dan hoor je, ja, maar de geest werkt nu door het individu. God is een persoonlijke God. De geest leidt ieder individu. Dus het idee is, in het Oude Testament had je wet als norm. Nu is de geest uitgestort. Dus nu is de leiding van Gods geest directer, vrijer en spontaner. Dit is waarom je al die gekheid ziet in de christelijke wereld. Dit is waarom je dit ziet. Want hij waait net een wind, waar en zoals hij wil. Uit Johannes 3. En het klinkt vroom, maar het is een verkeerde en onbijbelse conclusie van Joël 2. Wat leert Joël en wat doet Petrus in Handelingen 2? In Handelingen 2 citeert Petrus Joël 2 om uit te leggen dat wat de menigte ziet gebeuren, geprofeteerd is door Joël. De Heilige Geest wordt rijkelijk uitgestort op Gods volk, zonder beperking tot één klasse. Zonder beperkingen tot koningen, tot profeten, tot richteren, tot priesters. Nee, nu, breed, zonen, dochters, jong, oud, slaven, vrijen. Er is geen discriminatie bij het kruis. Allen die geloven, krijgen de geest van God. Dat is wat Petrus duidelijk maakt. Dat is wat Joël betekent. Dat is de universaliteit en een overvloed van het nieuwe verbond. Het is niet, jij hebt de geest, dus jij kan voelen en jij kan vinden wat je wil. Ik heb de geest en ik kan vinden en voelen wat ik wil. Dat is niet waar Joël over spreekt. Dat is niet waar Handelingen over gaat. Petrus zegt ook niet, nu hebben we de geest, dus nu hebben we geen vaste norm meer. Nee, wat maakt hij duidelijk? Hij gaat preken. Hij opent de schrift, de psalmen, de profeten. Hij verkondigt Christus en het resultaat is, mensen worden getroffen in het hart en ze vragen, wat moeten wij doen, broeders? Dus Pinksteren is geen vrijbrief voor willekeurige woorden. Pinksteren is juist de inleiding van de tijd waarin de geest de wereld overtuigt en de gemeente bouwt door de verkondiging van het woord van God. Daar werkt de geest doorheen. En als je verder leest wat we hebben gedaan in het begin van het jaar, wat zie je dan? Wat het patroon is, het normatieve patroon van de geestvervulde kerk. Wat doen ze? Handelingen 2:42. Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dat zien we. De uitstorting van de geest, als je Handelingen leest, het leidt nooit tot losheid van het woord. Mensen gaan niet opeens zweven. Dat gebeurt niet. Het leidt tot volharding in de apostolische leer. Dat is waartoe de geest drijft. De geest bindt de kerk aan het woord dat hij zelf laat verkondigen en opschrijven. We hebben dit ook gezien in 2 Thessalonicenzen 2, wat we eerder hebben gelezen. Paulus verbindt heiliging door de geest aan geloof in de waarheid. En vervolgens sta dan vast, houd u aan de overleveringen. Door ons woord of door onze brief. Dat is nieuw verbond, dat is na Pinksteren. Dus wat is de uitkomst van de geest aan het werk? Dus niet loskomen van vaste leer. Maar standvastigheid bij het apostolische woord. Bij het fundament, de apostelen en de profeten. Dus ja, Pinksteren is een uniek moment. Maar de conclusie, daarom werkt de geest nu anders en los van het woord, is onbijbels. Het is onbijbels en het zorgt voor verdeeldheid. Het is dezelfde geest, dezelfde God, dezelfde waarheid. Dat is wat we zien. Dus broeders en zusters, laat je niet meeslepen door sensatie. Laat je niet sturen door emotie, door druk, door ik voel dit en God zei dat. Er zijn veel stemmen en veel woorden die vroom klinken. Maar vroom klinken is niet hetzelfde als de waarheid. Dat zijn twee verschillende dingen. Zie de genade van God hierin. Hij heeft gesproken. Hij heeft gesproken. En hij heeft zijn spreken niet achtergelaten aan geruchten en herinneringen. Maar hij heeft het vast en zeker gegeven. De Heilige Geest heeft dit woord gegeven. God geademd. Dat is wat het is. En hiertoe roep ik in ieder van ons op. Houd vast aan dat woord gegeven door de Geest. Houd daaraan vast. Zoek je de leiding van de Geest in het maken van keuzes waar de schrift geen directe ja of nee op geeft. Ga naar het woord ingegeven door de Geest om wijsheid te leren, om je denken te vernieuwen en om te leren wat goed en welbehagelijk is voor God. Zoek je leiding van de geest in je strijd tegen zonde en verleiding. Ga naar het woord ingegeven door de geest om te leren hoe je de zonde doodt en hoe je je hart bewaakt. Zoek je de leiding van de geest in de vraag hoe je je tijd besteedt, waar je aandacht heen gaat, wat je toelaat in je huis en je ogen. Ga naar het woord, ingegeven door de geest, om te leren wandelen in wijsheid, om de geschikte tijd uit te buiten en om heilig te leven. Zoek je de leiding van de geest in hoe je reageert op conflict, thuis, in de gemeente, op je werk, waar dan ook. Ga naar het woord, ingegeven door de geest, om te leren zachtmoedig te zijn, om haastig te luisteren, traag van spreken en om vrede na te jagen. Zoek je de leiding van de geest in het vinden van een partner. Lees het woord, ingegeven door de geest, om te begrijpen wat een godvrezende man is en wat een godvrezende vrouw is en om te leren wat het doel van het huwelijk is. Zoek je de leiding van de geest in het liefhebben van je vrouw, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad? Ga naar het woord ingegeven door de geest. Zoek je de leiding van de geest in het onderschikken aan je man, zoals de gemeente aan Christus? Ga naar het woord ingegeven door de geest. Ik weet niet wat ik nog meer tegen jullie moet zeggen. Lees het woord van God. Dat is het. Zoek je de leiding van de geest in het opvoeden van je kinderen? Ga naar het woord ingegeven door de geest om te leren hoe je je kinderen opvoedt in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heer. Dat is hoe de geest leidt. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Dan zal hij dat doen. Wees niet wijs in eigen ogen. Amen. Laten we bidden. Heer onze God. Heer, wat bent u goed, Heere God. Wij danken u. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor het werk van uw geest in en door uw woord heen, Heer. Heer, u hebt ons iets gegeven wat vast en zeker is, het profetisch woord. We doen er goed aan, Heer, om daar acht op te slaan. Heer, bind ons hart aan dit woord. Geef ons meer en meer ontzag voor uw woord. En maak het ook, Heer, dat het ons eensgezind doet wandelen. Dat het ons doet wandelen in de vrijheid die u ons geeft in de Heere Jezus Christus. Dat het ons heilig doet wandelen voor uw aangezicht, Heer. Wij danken u dat u ons niet onwetend hebt achtergelaten. Maar dat uw geest hier uit Christus heeft genomen en die ons leidt in heel de waarheid, ons de waarheid verkondigt door uw woord. Wij loven en wij prijzen uw heilige naam. Mogen wij als individuen en als gemeente bewaard worden door uw woord, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.